Wij willen graag gaan naar Romeinen 3, vers 21. En ik lees vers 21 tot 31. Waar boven staat rechtvaardiging door het geloof.
Luther,
ja. Mooi, hè?
Ja.
Goed, maar, staat er, maar, met andere woorden, het is een verbinding met het voorgaande. Daar komen we straks op terug. Maar, nu is de rechtvaardigheid Gods openbaar geworden zonder de wet. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk, de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Want het is uitgesloten. Door de wet? De werken? Nee. Maar door de wet van het geloof. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? Is hij ook niet der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal hij een enige God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof, doen wij dan de wetten niet door het geloof, dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Tot zover. Dus, zoals ik al zei, er is een koppeling tussen het gedeelte wat we net lazen, deze 11 teksten in Romeinen 3, met het voorgaande. En daarin staat boven de verschillende kopjes, en daarmee kunnen we het toch ook samenvatten, over een voorrecht van Joden en de conclusie dat zowel Jood als Heiden allemaal zondaren is. En eigenlijk is er, in vers 18 wordt er van hoofdstuk 3 gezegd, er is geen vreze Gods voor hun ogen. En daar wordt eigenlijk afgerekend met het feit dat zowel de Jood die de Heiden heeft als de Heiden die zonder wet, maar volgens zijn geweten leeft, dat zij beiden op grond van hun werken niet gerechtvaardigd kunnen worden en dat ze allemaal afgeweken zijn. En daar wordt nogal het een en ander van ze gezegd, want er staat in vers 12 als conclusie: allen zijn zij afgeweken, tezamen, dus zowel de Jood als de Heiden, tezamen zijn zij onnut, ijdel geworden. En er is niemand die goed doet, er is ook niet één toe. En dan die krachtige uitspraak: hun keel is een open graf en met hun tong plegen zij bedrog, slangenvenijn is onder hun lippen. En dan concludeerden we dus: er is geen vreze Gods voor hun ogen. Zij hebben geen respect, zij hebben geen onderwerping gewenst aan de God der goden, die volgens de voorgaande hoofdstuk zich duidelijk kenbaar heeft gemaakt, onder andere in de natuur, maar natuurlijk ook door zijn volk Israël. Want ik herinner even aan dat als we lezen over bijvoorbeeld de intocht van het volk Israël door de Schelzee en later door de Jordaan, dan lezen wij dat de volkeren rondom geen moed meer hadden en eigenlijk heel erg angstig waren voor de God die zich via Israël kenbaar maakte. Met andere woorden, zowel in de natuur als in de geschiedenis van het handelen met het volk heeft de wereld wel degelijk een idee gekregen wie God is. Maar ze hebben het in leugen ondergehouden. Ze hebben zelfs God tot de leugenaar gemaakt. En dat betekent dat ze allemaal toch eigenlijk onnuttig zijn geworden. Hoewel dat cru klinkt, want wij zijn eigenlijk mensen die vinden altijd nog wel wat goeds in een mens. En misschien moeten we dat voor onszelf ook maar blijven houden om zo weinig mogelijk roddel mee te brengen. Maar in de ogen van God, en daar gaat het om, is er dus niemand rechtvaardig. Maar dan begint dus de tekst, vers 21, met die mooie opmerking: maar nu, dus op het moment van nu is wat we lazen in hoofdstuk 1, toen het geopenbaard werd wat tevoren verkondigd werd, namelijk het evangelie van zijn zoon. Dus maar nu, op het moment dat hier Jezus verschenen is, is de rechtvaardigheid Gods openbaar geworden. Zonder de wet en hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Er staat nogal wat. Dus de verbinding met het voorgaande, dat hoewel er geen mogelijkheid was om rechtvaardig voor God te zijn, omdat het een mens eigenlijk niet mogelijk kan zijn, een mens kan het niet redden, is er toch rechtvaardigheid Gods geopenbaard. En het woordje openbaar, daar moeten we even bij nadenken, dat betekent dus niet dat het er plotsklaps was, maar het was er al aangekondigd en werd op een bepaald moment openbaar gemaakt. Het werd gezien, het werd ook getoond en het werd ook verkondigd. En het is heel mooi dat verschillende Bijbelboeken, zoals de Hebreeënbrief, maar ook deze Romeinenbrief, dus ook stilstaat in het begin al, dat de Heer Jezus Christus, en de Romeinen zegt dat hij de vervulling van de beloftes is, gelijk hij tevoren beloofd had door zijn profeten en heilige schriften van Jezus zijn zoon, van zijn zoon die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. En dan staat er in het eerste hoofdstuk die krachtelijk bewezen is te zijn de zoon van God, naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Heer. Dus hij, God, heeft bewezen dat hij door deze zijn zoon, die hij uit de dood deed opstaan, zich krachtelijk bewezen heeft wie hij is. Met andere woorden, ook dat is niet ongemerkt voorbij gegaan. Dat is ook verkondigd op de Pinksterdag door de Heilige Geest die uitgestort is, nadat dat ook allemaal geprofeteerd is in het Oude Testament. Dus wat ik wilde zeggen is dat openbaar worden, dat betekent dat het dus aanvankelijk al wel bekend is gemaakt, zij het in verborgen termen, maar het was er wel. Want dat zegt hij ook, het had een getuigenis van de wet en de profeten. Met andere woorden, de informatie en de profetieën en de beloftes van die rechtvaardigheid Gods, die werd al in het Oude Testament aangekondigd. En die is dus vervuld in die ene naam, namelijk de naam van de Heer Jezus Christus. Hè? Want ook in Handelingen lezen wij, er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij zalig moeten worden, gerechtvaardigd moeten worden, dan de Heer Jezus Christus. Je kunt er dus niet omheen. En God heeft met kracht bewezen dat hij de Zoon was door hem uit de dood op te wekken. Dat is net als toen de tijd in het volk Israël in de woestijn en door het water van de Jordaan. Daarmee heeft God dus ook aan zijn, laat ik zeggen, aan de volkeren rondom krachtig bewezen wie hij is. Met andere woorden, het is niet iets wat heel erg onder de oppervlakte gebeurd is, maar het is duidelijk en openbaar geworden. Dat is nogal wat. En zo zegt de Hebreeënbrief, een vergelijkbaar iets in het eerste hoofdstuk, ook over het begin van, laat ik zeggen, de verschijning van de Heer Jezus en van zijn uiteindelijke hemelvaart. Daar staat in het eerste hoofdstuk, het tweede deel van vers 3, dat hij nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft, dus nadat hij ons heeft gereinigd van onze zonden door zijn werk aan het kruis van Golgotha, is daarna, na die reinigmaking, gezet aan de rechterhand de majesteit in de hoogste hemel. En eigenlijk, dat laatste is, kan ik bijna wel zeggen, het hoofdthema van de Hebreeënbrief, namelijk dat er een hemel is met een hemels heiligdom, zoals er ook een aarde was met een aardsheiligdom. En zoals we in hoofdstuk 8 lezen, dat namelijk de hoofdsom van de dingen waarvan wij spreken, en dan ben je dus eigenlijk in het centrum van de brief Hebreeën. De hoofdsom nu de dingen waarvan wij spreken is, en dan noemt hij het, een zodanige hoge priester die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemel. En ga zo maar verder. Het is allemaal beloofd, het is vervuld in Christus. En wat ik nou eigenlijk bedoel is dat het openbaar worden betekent dus dat het er onder de oppervlakte, zeg ik het dan maar zo, al aangekondigd werd en duidelijk vervuld werd in die ene naam, de Heer Jezus, en Gods werk door zijn zoon heen, door krachtig bewezen te hebben dat hij de zoon is door de opstanding der doden. Dus een openbaring van een beloftes, van een aantal beloftes, van vele beloftes in het Oude Testament. En die beloftes over de dood van de Heer Jezus en de heerlijkheid daarna, daar hebben dus de profeten, staat hier, getuigenis van de wet en de profeten, van gesproken. En we weten dat Mozes erover spreekt. Mozes zegt in een van zijn boeken, er zijn vier boeken van Mozes, vijf boeken van Mozes. Excuus. Zo hebben wij van Mozes de woorden dat er na hem, na Mozes, een profeet zou opstaan, gelijk als hij. Maar als mensen naar hem niet zouden luisteren, naar die profeet, dan zouden zij dan gedood worden of het zou van hen geëist worden. Zij zouden in ieder geval dan het oordeel Gods op hen hebben. Met andere woorden, de profeet die na Mozes kwam, die Mozes aankondigde, dat was de Zoon Gods. Die zou dus de waarheid vertellen. Maar het was dus heel belangrijk dat er wel geluisterd werd naar deze profeet met een hoofdletter. Maar we vinden meer Bijbelgedeeltes. En het mooie vind ik altijd in 1 Petrus 1 vers 10 over een beschrijving van wat daar gebeurde met die profeten en waar ze mee bezig waren en wat er zoal speelde, waar zij eigenlijk geen helderheid op kregen als het ging om de tijd. In 1 Petrus 1 vers 9 en 10, begin ik in vers 10, er staat van welke zaligheid ondervraagt en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben, het gaat dus over het Oude Testament, die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. En dan staat er in vers 11, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde. En tevoren getuigde van het lijden, Golgotha, dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Nou, en dat lazen we dus in de aanvang van de Romeinen, maar ook in de Hebreeën, die na de reinigmaking onze zonden, dat is dus het lijden, gezet is in de hemel aan de rechterhand Gods. Dat is de heerlijkheid daarna volgende. En dan staat er in vers 12, de welke geopenbaard is, dat zij niet zichzelf, die profeten, dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden. Deze dingen die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is op het Pinksterfeest, in welke dingen begeerig zijn engelen in te zien. Dus de profeten kondigden aan en onderzochten op welke of hoedanige tijd die woorden van de Geest van Christus die in hen sprak beduiden. En eigenlijk was dat voor hun onderzoek, daar zaten zij. Ja, ik zeg niet dat ze ermee zaten, maar dat was voor hun. Waar gaat het hier, aan welke tijd en wanneer speelt het? En dat bedoelde ik dus, het is openbaar geworden. Het is dus daadwerkelijk ook voorafgekondigd door de Heer via zijn profeten. En het was dus Christus die de vervulling is van deze beloftes. En dan gaat het natuurlijk ook vooral over het werk wat hij deed en het resultaat van zijn gehoorzaamheid. Nou, en daar hebben we dan de inhoud van de Romeinenbrief. En dan ga ik weer naar vers 1, of de eerste vers. Maar de rechtvaardigheid Gods, Romeinen 3 vers 21, is openbaar geworden zonder de wet en hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Met name, het is zonder wet, maar door degene waar de wet en de profeten van spraken. En dat staat in vers 22, namelijk de rechtvaardigheid van God. En dan staat iets heel moois, door het geloof van Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. En nu komt het woord geloven op de voorgrond. Dat het deel krijgen aan die rechtvaardigheid door het geloof van Christus enkel en alleen tot stand komt door het geloof van degene die in het woord van God gelooft en in de beloftes en in het evangelie. Dus die rechtvaardigheid Gods kwam tot stand door het geloof van Jezus Christus. Nou, we weten, en dat kunnen we ook lezen in de Filippenzenbrief, daar kunnen we er even heen gaan, dat de Heer Jezus een hele bijzondere weg is gegaan. In Filippenzen 2, daar staat in hoofdstuk 2 vers 6, die, dat is Christus, die in de gestalte van God zijnde geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn. Met andere woorden, ik zeg het even op mijn eigen manier. Toen de Heer Jezus in de hemel was, heeft hij die positie niet angstvallig vastgehouden. Hij heeft het niet als een roof geacht gelijk te zijn aan God. Maar hij heeft zichzelf vernietigd of vernederd, staat er in andere vertaling. Hij is mens geworden. En in de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende, is hij de mensen gelijk geworden. En let op, en in de gedaante geworden als een mens, gelijk als ons, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, de dood van het kruis. En daarom heeft God hem uit de maden verhoogd en hem een naam gegeven boven alle naam. Opdat, vers 10, in de naam van Jezus, zich alle, dus in de naam van Jezus, op grond van zijn macht, zich zou buigen alle knie van degene die onder de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, Jezus Christus, de Heer, tot heerlijkheid God des Vaders. Dus we zien hier dat hij dat gelovig gedaan heeft. Hij heeft het gehoorzaam gedaan. Hij is gehoorzaam geworden. En ik hoef niet alle teksten te lezen, maar in Hebreeën hebben we wel eens gelezen dat de Heer Jezus ook de gehoorzaamheid geleerd heeft. Uit hetgeen heeft geleden. Dus daarom ook met nadruk, ik ben nu weer in Romeinen 3 vers 22, dat begrip, het geloof van Jezus Christus. Het is dus, laat ik het dan zo zeggen, een gevolg van zijn gehoorzaamheid, dat geloof van Jezus Christus, dat wij deel krijgen aan die rechtvaardigheid die door God is geopenbaard in zijn Zoon, de Heer Jezus. Dus de Heer Jezus ging in gehoorzaamheid weg van dood en opstanding, en doordat Jezus Christus dat geloof had, het geloof van Jezus Christus, heeft geresulteerd in de mogelijkheid dat wij toegang krijgen tot die genade.
Door geloof.
Uiteraard door geloof. En niet door wet. Maar het ging in eerste plaats nu mij even om dat de Heer Jezus eerst die weg ging, die plaats heeft bereid, die gehoorzaamheid heeft geleerd. En door zijn, laat ik het dan zo, door zijn prestatie, mag ik het zo dan zeggen, door zijn volbrachte werk, beter gezegd, is voor ons de weg vrij door geloof. Het is heel belangrijk dat we begrijpen dat hij, de Heer Jezus, dus ook een werk volbracht heeft van gehoorzaamheid. En dat is een plaatsvervangend lijden geweest. In plaats van wij. En, dat, en daar zit het hele evangelie ingekapseld. Dat dat werk van de Heer Jezus, die dus die verzoening van de zonden tot stand heeft gebracht, dat deed hij niet voor zichzelf, maar dat deed hij voor ons. En wij mogen door geloof daar deel aan krijgen. En het is heel mooi dat dit wat we dus nu beschrijven, dat wordt ook wedergeboorte genoemd. Dat is dus het vertrouwen stellen in het bloed en de naam van de Heer Jezus Christus in zijn werk. Dat wij afleggen dat we zelf iets dan maar tot stand konden brengen, maar dat alles afhangt van zijn werk en zijn genade. Het afleggen van jezelf, het ook daadwerkelijk afstand nemen van eigen kracht en inspanning, dat het helemaal en alles van hem komt, dat is eigenlijk het afsterven aan jezelf. En dat betekent dat wij dus ook in wezen afstand doen van onze positie, als er dan al macht in onszelf zou zijn. Wij erkennen dat dat niet mogelijk is, dat er ook maar iets door ons stand gekomen zou worden. Krijgen wij deel door geloof aan de Heer Jezus. En de wedergeboorte, die laat zien dat de mens eerst geboren is uit water. Dat is, daardoor wordt hij tot mens. Hè? En vervolgens zegt de Heer, moet je nog geboren worden door de geest. Nou, en waar we het nu over hebben, is een werk Gods door de geest, die de mens overtuigt en die mens brengt tot die erkenning van de Zoon van de Heer Jezus Christus. En dan is de mens degene die zich vertrouwend zich overbrengt aan God. En dan is de God van de Heer Jezus Christus, de Vader, die is dan degene die die wedergeboorte tot stand brengt en ons dat nieuwe leven geeft. Dat is heel mooi, hè? Eerst heb je de oude mens. En dan wordt die mens, laat ik zeggen, omgeturnd, omgerold tot een nieuwe mens. Het is dezelfde naam, het is dezelfde persoon, maar een nieuwe persoon. En dat is nou precies wat wedergeboorte is. Je staat eerst aan deze kant van het graf. En dan door geloof heb je in één keer deel aan de opstanding van de Heer Jezus. Sta aan de andere kant van het graf. Eerst ligt de steen nog voor het graf, maar vervolgens wordt hij afgewenteld. En dat afwentelen, dat wegwentelen, is hetzelfde woord wat de Heer Jezus, nee, wat God gebruikt bij de besnijdenis van het volk Israël te Gilgal. Want het woord Gilgal betekent ook omwentelen. Het is het draaien van de ene positie naar de andere. En dat is heel mooi, want dan staat er ook dat die naam van die plaats waar die besnijdenis van het volk geschiedt, heet Gilgal. Want, zegt de Heer, daar heb ik, we kunnen het wel even lezen in Jozua 5. Dus en dan gaat het ook over deze begrippen, over de wedergeboorte. In Jozua 5, in het begin van het hoofdstuk, dan lezen wij in vers 9. Het gaat over de wedergeboorte en dat Gilgal een plaats is waar besneden werd. En besnijdenis is een beeld van wedergeboorte, dat komen we ook nog tegen vanavond. Dan staat er in vers 9 van Jozua 5. Verder sprak de Heer tot Jozua: heden heb ik de smaad van Egypte van u lieden afgewenteld. En het woord afwentelen moet je even onthouden. Daarom noemde men de plaats dierplaats Gilgal tot op dezelfde dag. Dus die plaats werd Gilgal genoemd omdat de smaad van Egypte werd afgewenteld. Nou, ze waren in Egypte in slavernij. Daar waren ze onder het juk van Farao. Daar waren ze onder het juk van de wereldse overheersing. Maar door de genade van God werden ze daaruit bevrijd. En kwamen ze in de vrijheid terecht. En tijdens die besnijdenis van Gilgal, net nadat ze de Jordaan doortrokken en daar in Gilgal waren, daar gebeurt dus die bijzondere gebeurtenis van besnijdenis, waarbij eigenlijk uiteengezet wordt dat er een verandering is van een oude situatie naar een nieuwe. En dat er de smaad van Egypte afgewenteld werd. Een uitbeelding van Gilgal is dus wedergeboorte. Het rolt van de ene kant naar de andere kant. En het, zie je, het is het omwentelen. Gilgal. En eigenlijk betekent Golgotha ook hetzelfde. Dat heeft er ook mee te maken.
Ik vind het zo bijzonder, hè? Je kunt het Oude Testament, moet je bij het Nieuwe Testament. Ja. Soms zie je wel eens alleen het Nieuwe Testament. Maar dat is gewoon een verarming van de Bijbel.
Het is zeker, en het is ook een bevestiging van Gods woord, hè?
Precies.
Dan zien we dat. Dus let op het woord afwentelen, Gilgal, wedergeboorte. De oude mens is verdwenen en er is iets nieuws tot stand gekomen. En dat is de kern van het evangelie, namelijk door dood en opstanding heeft Heer Jezus nieuw leven tot stand gebracht. En de besnijdenis wordt ook wel genoemd als het uittrekken van het oude leven en het tot stand brengen van het nieuwe. Dus de oude mens wordt, laat ik zeggen, in het watergraf achtergelaten en de mens staat op in nieuwheid des levens door de genade van Christus en door het geloof van Christus. Dus namelijk rechtvaardigheid Gods, vers 22... door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Nee, er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. En daarin zie je dus dat het evangelie voor een elk een is. Niet alleen voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want allen hebben gezondigd, vers 23, en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet, dus gratis, genadevol, om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. En dan een onderstreping daarvan. Welke God, dus wie is welke? Dat is Jezus Christus, in wie de verlossing is. Jezus Christus, die God heeft voorgesteld tot een verzoening. Door het geloof in zijn bloed. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied waren onder de verdraagzaamheid Gods. Dus die verzoening, die kwam tot stand doordat er rechtvaardigheid was. En de Heer Jezus, die heeft als schuldeloos lam de zonde der wereld weggedragen. En zo heeft de zonde vergelding gekregen, hoe moet ik het zeggen?
Er is rechtvaardige vergelding.
Rechtvaardige vergelding heeft er plaatsgevonden doordat alles op de Zoon van God is terechtgekomen. En die heeft letterlijk de zonde de wereld weggedragen. Zie het Lam Gods, zegt Johannes de Doper als hij de Heer Jezus ontmoet of ziet. Zie het Lam Gods, en kijk het, je ziet het voor je, dat de zonde de wereld wegdraagt. En dat is die rechtvaardigheid Gods die geschied is Want God kon de zonde niet zien en had en nam genoegen met het offer van de Heer Jezus Christus, die zei, hier ben ik om uw wil te doen. Dat is het geloof van de Zoon, de Heer Jezus Christus, die de verdraagzaamheid, die, dat staat er, hè? Dat lazen we net.
25.
Ja, door, ja, van zijn ervaring. Voorgesteld tot een verzoening door het geloof van zijn, in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden, die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Dus naast genadevol is God ook verdraagzaam. Maar er moest rechtvaardigheid plaatsvinden. Er moest verzoening door de Heer Jezus tot stand gebracht worden. En hij was ook de enige die het kon. Dus wat ernstig als het offer en de genadegift van God niet erkend wordt door de mens, en dat ze toch nog een rechtvaardigheid zoeken of in het vervullen van de wet. Dat is nog steeds mogelijk, mensen daar denken. Het is niet waar dat het kan, maar de mensen denken het soms. En anderen zeggen zelfs, er is maar in God. Ja. Dus dit offer, dit ongekende, waardevolle en genadevolle en rijkdom van genade wordt nog steeds door de mensen, moet ik zeggen, gelogerd. Ja. Het is verschrikkelijk. Ja. En dan vers 26. Tot de betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigen degene die uit het geloof van Jezus is. Dus als wij dus geloven in de Heer Jezus, hebben wij deel aan het werk dat hij tot stand heeft gebracht. Dus we krijgen het, terwijl we er zelf niets voor gedaan hebben. Er is iemand anders die voor ons de prijs betaald heeft. Er is voor iemand anders die voor ons gebloed heeft. Sterker nog, die voor ons de dood heeft ondergaan. En wij mogen daar deel aan krijgen, enkel en alleen door ons vertrouwen te stellen op de Heer Jezus Christus. En dan worden wij dus in hem een nieuwe schepping. En dan krijgen we ook deel aan het lichaam van Christus waar hij het hoofd van is. Dan worden wij ook deelgenoot van het huis Gods. Dan zijn wij dus ook een tempel Gods. Dan zijn wij dus ook in een andere positie. En daarom vond ik het zo mooi om Gilgal nog even aan te halen, omwenteling. We waren dus hier en nu zitten we hier. En daarom moeten we ons ook bewust zijn dat we niet meer op die oude positie staan. Want we zijn met Christus in genade omgewenteld. We staan in een andere positie. Ja.
En ook nog eens even omhoog, hè?
Ja, dus die omwenteling is in het Oude Testament al voorgesteld. En wij krijgen daar deel aan door de genade van Christus, door het geloof van Christus. Maar die omwenteling is ook daadwerkelijk gebeurd. Er is ook iets omgerold. En jij en ik, wij zijn omgerold van dood naar leven. Ja. En waarom zouden we dan weer terugrollen? Waarom zouden we dan weer net als Israël zeggen, willen we weer terug gaan naar de vleespotten van Egypte? We moeten toch juist onze positie begrijpen. We moeten toch juist begrijpen dat we dat de smaad van de wereld is omgewenteld, is weg.
Ja.
In Christus.
Maar ik denk als je dat één keer hebt meegemaakt, dan
hoor
ik gaan zeggen van ik geloof niet meer.
Nee.
Dat kan
toch
niet.
Nee, en daarom is het mooi, zuster, dat wij
dat
woord van God ingenageld krijgen. Nee, niet, dat het er diep in zit.
Nee.
Maar kom al twee wel voor. Dat mensen als atheïstisch vorm ervaren. En de Heer God kan het hart van de atheïst veranderen. Leeft het geloof in Jezus.
Ja.
Maar ik lees ook wat verhaal helaas van evangelische christen die atheïst zijn gewoon in zijn.
Ja.
Hebben ze toen wel echt?
Nou, dat vraag ik me een beetje af.
Nou,
pas op eigenlijk. Ja.
God kan de Heilige Geest ook wegnemen. Want zelfs David was daarvan bewust. In Psalm 51 las ik vorige week. Van Heer, neem uw Heilige Geest niet van mij. Met andere woorden, hij wist dat hij in een hele kwetsbare situatie terecht zou komen. Als hij God het oog verloor, dan val je weg. En, hij bad gewoon om dat hou vast. Als je daar bewust van kunt zijn in je leven, dan denk ik wel dat je dat omarmen mag. Dat soort
Zullen we nog eventjes kijken naar...
Dat lijkt me verschrikkelijk.
Ja, natuurlijk.
Ik wou nog even teruggaan naar die beloftes, om nog, want de zuster zei net ook, het is zo mooi als je het Oude Testament ernaast legt. Dan wou ik een paar teksten lezen uit Ezechiël, waar daadwerkelijk gesproken wordt over dat nieuwe verbond en over de verandering van het hart. Wat God ook in het Nieuwe Testament noemt als de besnijdenis van het hart. En dat lezen wij in het Bijbelboek Ezechiël. 36 en 37. Nou, lees een paar teksten. Dit is dus ook een belofte die God heeft gegeven in het Oude Testament. En dan gaat het hier over de, herstel van Israël, over alle stammen.
37.
Ik ga eerst naar 36 en daarna naar 37. Maar het gaat even over de geest. Over de geest, want het kenmerk van het nieuwe verbond is dat de Heilige Geest is uitgestort. Want dat is de geest der belofte. En de Heer Jezus is opgewekt door de Heilige Geest, staat er in Handelingen 2. Op de Pinksterdag werd het gezegd. En die geest, die mag ik het zo zeggen, die heeft de Heer Jezus als het ware uit de dood opgewekt. God gaf die Heilige Geest in het, in de gestorven Heer Jezus. Hoe dat gegaan is, weet ik niet, maar waar het om gaat is dat de Heilige Geest een duidelijk beeld is van eeuwig leven, van nieuw leven. En die belofte, die gift, dat was het kenmerk van de Pinksterdag. En dan staat hier in vers 26 van Ezechiël 36. Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest geven in uw binnenste. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en een vlezen hart geven. Dus als er iets weggenomen wordt, iets weggedaan wordt, is dat wat besnijdenis is. Dat is wegdoen en iets tot stand brengen, iets nieuws. En hier wordt de verharding weggedaan. Maar eigenlijk als de oude mens weggedaan wordt, is het ook besnijdenis. En in hoofdstuk 37 krijgen we een vergelijkbare tekst. Ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven. Zie je dat? Dus het krijgen van de geest is ook tot leven komen hier. Dat is dus ook een uitbeelding van als God zijn geest geeft aan de mens, dan komt die mens pas tot leven. En als we even terugdenken aan de prediker, wat we net voordat we begonnen met opname lazen, dat de prediker juist zegt dat het leven als zodanig, met een kleine letter, ijdel is, omdat het van voorbijgaande aard is. En hier lezen we dat het levend door God gemaakt wordt en dat leven is eeuwig leven. Dat staat er dus veel boven. En daar krijgen wij deel aan. En dan hebben we nog een hele mooie tekst in Psalm 132, vers 11. Psalm 132, vers 11. Ik pak er maar zo in, er zijn er veel meer. Maar om een paar ter ondersteuning van de beloften Gods ten aanzien van het evangelie, van het nieuwe. En dan gaat het over het kenmerk van dat nieuwe verbond in 132 vers 11. En de Heere heeft David de waarheid gezworen waarvan hij niet wijken zal, zeggende, en let op wat hier staat, van de vrucht van uw buik, dus de vrucht van Davids buik, een nageslacht, zal ik op uw troon zetten. En wat denken we dan aan? Dan denken we, en daarvoor moeten we nog weer even iets terug, naar 2 Samuel 7. Want daar lezen we dus de eerste keer dat aan David beloofd werd dat zijn zoon, maar dan zijn verre afstammeling, op de troon zou zitten voor eeuwigheid. En dan lees ik het laatste gedeelte van 2 Samuel 7. Doch uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid. En voor uw aangezicht uw stoel zal vaststaan tot in eeuwigheid. Dus het kenmerk van de zoon van David met een hoofdletter is dat hij eeuwig leven tot stand bracht en dat hij een eeuwig koninkrijk heeft en dat hij voor eeuwig op de troon zit. Allemaal eeuwige dingen. He? Eeuwigheid en niet ijdel meer. En dan hebben we er nog eentje in Jesaja 4. Jesaja staan er vele. En Jesaja 4 vers 2 is een hele mooie. Te dien dagen zal des Heeren spruit. Dus dat is de ontspruiting, spruiten, uitspruiten, het nieuwe leven. Te dien dagen zal des Heeren spruit zijn tot een sieraad en heerlijkheid, en de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering degenen die het, die het ontkomen zullen in Israël. Dus het is des Heeren spruit, die wordt hier genoemd de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid. Het is des Heeren spruit, de Heer Jezus Christus, die hier dus beschreven wordt. Nou, Ezechiël hebben we gehad. En dan laat ik het even hierbij, want we hebben over de opstanding in de psalm al gesproken, dat gij mijn ziel in het dodenrijk niet achterlaat. Maar dat zijn allemaal die verborgen dingen in het Oude Testament, die door de apostelen in het Nieuwe Testament uitgelegd werden, en daarmee dus aangetoond werden dat het daar ging over de opstanding, over het lijden, over het nieuwe leven, en eigenlijk ook over waar we het vanavond over hebben, over het evangelie. Dat is dus aangekondigd in het Oude Testament. En dat kwam dus tot een vervulling. En dat werd dus met kracht bewezen door de opstanding van Christus. En daarna op de Pinksterdag de belofte van de Heilige Geest die op alle vlees kwam. En dat is het nieuwe leven op grond van geloof. Prachtig, hè?
Mooi, hè?
Ja.
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 Op grond van geloof.
Allemaal geloof. Ja. Want de Joden waren al weliswaar besneden. Maar heidenen kregen op een gegeven moment ook de belofte. En die waren niet eens besneden.
Dus je moest daar ook zelf voor kiezen.
Je moest er zelf voor kiezen. De mens kiest voor de genade.
Ja.
En die ontvangt die genade. Want die moet ook volgens Jacobus in een zacht gemoed komen. Hè, dat woord Gods wat de ziel kan behouden. En God doet de wedergeboorte. God brengt iemand tot nieuw leven. Want die geeft de Heilige Geest. En daarmee krijg je dus nieuw leven.
Ja.
Krijg je ook eeuwig leven. Krijg je de trooster. Die genoemd wordt de trooster. Waar de Heer Jezus ook van geprofiteerd had, hè. Dus we waren bij vers 26, ik lees het nog een keer en dan lees ik een paar teksten verder. Tot de betoning van zijn rechtvaardigheid. Dus het recht moest voortgang vinden. Hè. Hij kon niet door de vingers zien. Maar er moest bloed vloeien, er moest vergelding voor zonden geschieden. Dus dat is ook gebeurd in deze tegenwoordige tijd. In het Nieuwe Testament, dus het Nieuwe Verbond, de tegenwoordige tijd. Opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende... Ons dus, die uit het geloof van Jezus is. Dus ook degene die geloven krijgen op grond van die genade deel aan het verlossingswerk van de Heer Jezus. Waar is dan de roem? Dat is een goede vraag, hè? Roem? Die vraag staat er natuurlijk, dat is een retorische vraag, want er is geen roem. Hij is uitgesloten door de wet, de werken? Nee. En dan heb je hem, maar door de wet van het geloof. Enkel vertrouwen, geloven in de Heer Jezus. En dan zegt hij vers 28, wij besluiten dan, dus we concluderen, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werkende wet. Deel krijgen aan het werk van Christus door geloof. En dan is een God, de God de Joden alleen, is hij het ook niet de heidenen? Ja, ook de heidenen. Na de maal, hij een enige God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof, doen wij dan de wet teniet door het geloof? Dus is dan de wet voorbij? En dan zegt hij, dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Wij erkennen dat die wet goed is, maar wij hebben die wet als het ware in Christus vervuld laten zijn en wij krijgen deel aan die vervulling van de eis der wet door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Het is ook in overeenstemming met de wet. Maar het is ook bijzonder, en het is ook goed om te weten, dat we later ook in de Bijbel lezen, in verschillende hoofdstukken, en daarom wil ik een paar teksten nog verder oplezen om het te onderstrepen, over die rechtvaardiging in hoofdstuk 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, dat concludeert hij nog een keer, hè? Daar hebben we nu vanavond bij stilgestaan, gerechtvaardigd uit het geloof. En dan komt er een mooi aspect bij. Wij hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En dan vers 16. En niet gelijk de schuld was door die een die gezondigd heeft. Alzo is de gift van de schuld. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis. Dus de schuld bracht heel veel mensen tot verdoemenis. Maar dat tegenover staat, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Zo groot is dus die genadegift. Ik ben nu in hoofdstuk 5 van Romeinen vers 16.
Ja.
Dus de gift, genadegift, vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Dus nog een keer het woord rechtvaardigmaking. En door die rechtvaardigmaking hebben we dus vrede met God. En dan hebben we in hoofdstuk 7 vers 1 nog een mooie tekst. Weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degene die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft? Nou, en dat is nu het moeilijke. Wij leven eigenlijk niet meer voor die wet, want wij zijn gestorven. En wij zijn omgerold door dat graf heen en aan de andere kant er weer uit en zijn tot nieuw leven gekomen. En we hebben deel aan het nieuwe leven en dat is van Christus en het oude is veroordeeld met Christus in de dood. Dus zoals iemand die gestorven is, de vrouw waar hij mee geleefd heeft, de vrijheid geeft om een ander toe te behoren, zo zijn wij ook gestorven voor de wet om vervolgens aan iemand anders toe te behoren. En dat wordt hier uit beschreven. Nou, dit is lastig, omdat we daarmee niet zeggen dat de wet, daar eindigden we net mee, doen wij dan de wetten niet.
Zeker niet.
Nee, wij bevestigen dat die wet vervuld moest worden. En dat deed de Heer Jezus.
Ja.
En het kenmerk, of een van de inhouden, hoe moet ik het zeggen, de funderingen van het evangelie is, dat door de dood van de Heer Jezus, wij daar deel aan hebben, en dat we vervolgens ook dood zijn voor de wet, maar ook dood voor de wereld, voor Egypte, want die smaad heeft hij ook afgewendeld.
He? En dood voor de zonde.
En ook dood voor de zonde. Ja. En wij leven dus in nieuwheid des levens. Want zegt de Bijbel, als je wedergeboren bent door de geest, moet je ook wandelen door de geest. En dat is nou het moeilijke, want wij denken altijd aan die periode dat we in die oude situatie waren. Maar wij zijn niet meer daar, wij wentelen ons niet terug. Wij zijn namelijk afgewendeld, we zijn vernieuwd. We zijn aan de andere kant uitgekomen door genade. We hebben een deel aan het nieuwe leven van Christus.
Dat is ook de liefde, hè?
Ja.
Want als je van elkaar houdt, dan heb je ook, dan doe je ook die dingen die ander graag wil. Als het goed is, hè? En als je Jezus kent en God, dan weet je, je kent de wet, dat leer je zonder je verkeerde dingen. Maar dan probeer je wel, uit liefde voor God, die dingen te doen, omdat je elkaar lief hebt. Mm-hmm. Zoals met een huwelijk is het ook zo. En zo is dat hier ook eigenlijk. Als je Jezus kent, dan wil je meer en meer van Jezus leren en kennen. En dat je van meer en meer van hem gaat houden dan. Omdat de Bijbel dan zo belangrijk is. Dan leer je hem juist kennen uit de Bijbel.
Maar wij leven natuurlijk wel vanuit die verzoening, hè?
Ja,
we leven niet naar de verzoening toe, wij leven er vanuit.
Ja, maar goed. Dat is, houdt ook wel in dat als je gerechtvaardigd bent door Jezus, dat dan de weg van liefde is naar een hoopvolle toekomst.
Ja, dat klopt.
De liefde tot God en tot Jezus.
Ja. Ik wou nog een tekst lezen uit naar de Romeinen. Ik had 4 gedeeltes uit de Romeinen die ik nog even wilde lezen ter onderstreping, want we komen ze nog vaker tegen natuurlijk. Maar in hoofdstuk 8 lezen we ook nog iets over het werk van Romeinen. Dus ik heb Romeinen 5 gelezen, Romeinen 7 en Romeinen 8 over de... En dan staat er als conclusie, Romeinen 8, vers 1 tot en met 4.
Okay.
En het gaat over de eis die God had. Zo is er dan geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Die niet naar de geest, wandelen. Niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dus de verdoemenis is aan ons voorbij gegaan.
Ja.
De smaad is weggerold. Zie je het?
Afgewenteld.
Ja. Afgewenteld. Voor degene die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want kijk, want de wet des geestes des levens in Christus, dus de wet van de geest des levens in Christus, heeft mij bevrijd, vrijgemaakt van de wet, of de werking der zonde en des doods. Want hetgeen de wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was. En dat moet ik even verklaren natuurlijk. De wet kon door die krachteloze mens, die dus niet in staat is om die wet te vervullen, niet tot een voleinding komen. Die wet, ja gek gezegd natuurlijk, maar die wet werd niet vervuld door die krachteloze mens. Die kon dat niet.
Nee.
Dus nog een keer, want hetgeen de wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zendende in de gelijkheid des zondige vleeses, dat lazen we net, hij heeft dat niet als roof geacht, maar hij heeft zichzelf vernietigd, hij werd gelijk aan een mens, in de gelijkheid des zondige vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in de vlees. Dus in de mens, Christus, is die zonde veroordeeld, is die zonde ook weggedaan, weggewendeld. Opdat, en dan komt hij, het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar de vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees is, bedenkt wat het vlees is. Maar die naar de geest is, bedenkt wat de geest is. En dan zegt hij ook, het gaat in elkaar in. En Paulus zegt dan iets verderop, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Want datgene wat hij niet wil doen, dat doet hij wel en andersom. Dat is die tweespraak. Maar dat is gewoon, dat is het gevecht. Maar voor God is het weggewendeld. En daarom mogen wij leven vanuit die nieuwe positie van genade. Maar dan leven wij dus niet naar de vlees, maar dan lezen we dus naar de geest.
Daarom moeten we elkaar ook niet meer kennen naar het vlees. Ja. Hè? God heeft daar al mee afgerekend. Ja. Je moet het zelf moet je daar niet op richten. En dan moet je al helemaal niet naar een ander daarnaar kijken.
Nee, precies. Je moet er niet op richten. Nee. En daar gaat hoofdstuk 8 ook over, hè? Over dat leven van de geest. Maar wij zijn nu in hoofdstuk 3. En ik zit even te kijken. Oh ja, ik had nog één tekst die ik nog wilde aanhalen, ook omdat het hier gaat over die beloftes. En daar wil ik dan ook mee afsluiten. Daar wil ik even teruggaan naar Handelingen 2. Daar gaat het over de beloftes. En we begrijpen dus dat we staan in de traditie van het Oude Testament. We staan op de schouders van de profeten en we zijn hun dank verschuldigd, want ze hebben geprofeteerd over het heil aan ons geschied. En wij hebben daar deel aan door het werk van Christus. En in Handelingen 2 wordt er iets moois gezegd over die beloftes. Vers 33 staat ter onderstreping. In het voorgaande wordt Psalm 16 aangehaald, waarin gesproken wordt over de opstanding. En dan staat er in vers 33, hij dan, dat is de Heer Jezus, door de rechterhand van God verhoogd zijnde, dat lazen we in Romeinen en in Hebreeën, en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende, dus de belofte die dus aangekondigd was, des Heilige Geestes ontvangen hebbende, van de Vader heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. En dat, die belofte des Heilige Geestes, dat staat in vers 38, Petrus zeide, bekeert u, nou daar hadden we het al over, dat is een menselijke keus, bekeer u, en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden en gij zult de gave, namelijk of des Heilige Geestes ontvangen. Want u komt de belofte uit het Oude Testament toe en uw kinderen en allen die verre zijn, zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. Dus de belofte, er ging om de belofte. Dus niet iets wat nieuw is, maar wat aangekondigd was en wat nu vervuld wordt. En wat zelfs in een mens kan vervuld worden. Want een mens kan de Heilige Geest ontvangen en dan moet hij dus ook gevuld worden. En dat is het nieuwe leven wat tot stand kwam. Want er staat in Timotheus dat de Heer Jezus bij zijn opstanding onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht. En dat komt overeen met de werking van de Geest. En dat is niet iets van deze schepping, maar dat is iets van nieuwe schepping.
Ja. Ja.
En daarvan zegt de prediker, ik hoop dat we dat als nagelen in je hart kunnen slaan, als een bewustzijn. En het Nieuwe Testament is dat het woord van God in onze harten geplant wordt als in een zacht gemoed. Hè? En daar moet het in groeien en opwassen. En wat we vanavond doen, dat is voedsel eten, wat de Geest van God ons voorschuifelt. En daar worden wij door opgebouwd.
Maar het was wel een taaie maaltijd. Ik moet zeggen, de rode draad is duidelijk, hartstikke duidelijk. Maar het was inderdaad een taaie studie, vind ik. Je moet goed, want deze vertaling, of deze Statenvertaling, moet je wel even goed een geoefend bijbellezer zijn, wil je dat direct snappen. Je moet geoefend zijn. En dat, dat, ik zal dus die band, die, je hebt dat opgenomen, want ik denk dat dat voor iedereen wel geldt, nog eens een keer naluisteren. En daar eens een andere vertaling bij nemen, wat modernere. Mm-hmm. Om beter die Romeinenbrief nog te snappen. Want ik vind het op zichzelf, vind ik die, die Statenvertaling, vind ik inderdaad gedegen, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. En toch ben ik redelijk geoefend in het Bijbellezen. Maar dat, is, dat geldt voor mij, dus jullie waarschijnlijk niet. Ik weet niet of jullie dat zelf...
Nou, nee, nou, ik moet er ook echt goed bij zijn, hoor. Want als ik het zelf persoonlijk thuis lees, denk ik, jongens, waar hebben ze het over? En nu word ik er wel meer beter bij. Ik maak ook gelijk de aantekening ervan. Ja. Dat het voor mij geestelijk beter vatbaar is.
Nou, ja. Weet je, kijk, de rode draad is hartstikke duidelijk, hè. Dat is de ervaring door het geloof. Maar... En, want ik heb, kijk, dit is dus ook de kern van Luther's bekering, tot reformator, hè? Want daar gaat het om. Hier heeft hij die studie over gedaan, over deze hoofdstukken. En toen ontdekte hij dat niet de werken van de wet, maar het werk van Christus, dus Jezus, inderdaad zaligmakend was. En daar is hij dus voorganger geworden van ons allemaal, met daarna natuurlijk die andere reformatoren. Maar hij was toch de eerste. En dat is dus vanavond heb je ons daar doorheen geleid en ook inderdaad teruggeworpen naar inderdaad de afwenteling, de omwenteling en dergelijke dingen meer. Is het verstandig, lijkt mij, om nog eens een keer die band van Janneke na te lezen. En inderdaad ook nog eens een keer de hoofdstuk zoveel met de nieuwste vertaling te vergelijken.
Maar we hebben hem ook gelezen en misschien is het... ook wel wat lastig, maar soms hebben we ook al meningen, hè? En soms hebben we ook al wat ballast waarmee we lopen. En we moeten natuurlijk tekst met tekst vergelijken en proberen om vooral te lezen wat er staat en verder niks.
Nee,
proberen
dat doen we
echt
wel,
begrijpelijk te lezen.
Dat goed. Het is namelijk de oude taal uit de 17e eeuw.
Ja.
Maar Luther leerde dit toch ook uit de Romeinenbrief?
Ja, klopt. Ja.
Klopt. Ja. Dat is de leer van Luther.
Luther had het van Paulus. Laat
ja, maar hij kwam uit de katholieke kerk, toch? Yes. Hij had het niet verstaan.
Nee.
Dat werd niet geleerd.
Nee, maar daardoor heeft Luther dus al die stellingen in de...
Ja, terug naar de schrift.
Ja, precies. Ja.
Maar als je begrijpt...
Met al die beelden.
Het is eigenlijk een werk... Kijk, de vader had een eis, omdat hij rechtvaardig is...
Ja.
En hij keek rond en hij zag dat niemand in zijn ogen rechtvaardig was. Alleen maar de zoon. Dus het is, gek gezegd, een samenspel tussen God en de zoon. Die iets tot stand gebracht hebben waar de zondaar, u en ik, deel van genoot van kunnen maken worden. En dan vervolgens deel krijgen aan die genadegift.
Nee, maar dat is duidelijk.
En dat is voor ons mensen met zondag, zondige gedachten, die we nog steeds hebben. En we zijn nog steeds... beroerde zondaar in ons lees.
Ja.
Maar het gaat in de Romeinenbrief er vooral om. En dat is misschien ook wel leuk. En zullen we dan toch maar als afsluiting hoofdstuk 6 vers 11 lezen?
Van Romeinen.
Ja, ik sluit dan ook af. Romeinen 6 vers 11. En misschien is dat ook wel een tekst waar je vaker naar moet kijken. Want het gaat om het gevoel aan de ene kant. Het gaat om de kijk waarmee we naar onszelf kijken. Maar eigenlijk wil ik de nadruk leggen. Er is een spel. Dat is een beetje een raar woord. Maar er is iets door de vader en de zoon tot stand gebracht. De ene de eiste en de ander vervulde. En dat ging buiten ons om. En wij kunnen opgetrokken worden vanuit onze eigen beperking. En deel krijgen aan iets. En er staat er in vers 11 van hoofdstuk 6. Alzo ook gij lieden, zoals we hier ook zijn, houd het ervoor... Laat dat nou je duidelijk zijn. Dat is je nieuwe naam. Dat is je afwenteling. Dat gij wel dood zijt der zonde. Dood der zonde. In het watergraf. Maar levend, Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heer. Zie je?
Ja.
Dat is... Kijk, als je getrouwd bent, als vrouw krijg je een nieuwe naam, toch? Dan staat die andere naam, staat er dan wel eens achter. Maar het gaat eigenlijk dan, vanaf dat moment, om die nieuwe naam.
Ja.
Je hebt iets nieuws gekregen. En daar stel je ook mee voor. Daar word je ook mee aangeschreven. Houd het ervoor dat gij wel zijt de dood der zonde. Dat is dood. Maar levend in Christus Jezus onze Heer. En dan zegt hij dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Hij zegt dus niet dat het niet meer gebeurt. Maar hij zegt, laat dat niet meer je heersing zijn, want je hebt de smaad van Egypte is afgewendeld. Toch?
Ja.
Leef daar dan ook niet meer in.
Nee.
En strek je uit.
We zijn geneigd om terug te kijken.
Juist. En dat zie je in Egypte. Dat zie je met Israël. En je ziet hoe fout het liep.
Ja.
Die twee naturen, die geestelijke en die vleeselijke. Maar de hoogste rechten en de sterkste macht is die geestelijke.
Ja.
En die zou je...
Ja, Lot zijn vrouw weet ook dezelfde pilaar. Ja.
Maar het is waar je je ogen op richt. Het is het onderwijs vanuit de schrift dat ons richt zoals het is.
Juridisch.
En vervolgens mogen wij daarvan uitleven.
Goed nagedacht.
Op die weg.
Houd het ervoor. Mooi, hè? Houd het ervoor. Dat je wel dood zijt in zonde, maar levend zijt in Christus Jezus onze Heer. Ja. Laat het dan niet meer heersen in je lichaam.
Amen.
Ja, dat vind ik hetzelfde met...